Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze avond gekomen bent. We gaan vanavond lezen uit Kolossenzen hoofdstuk 3, de versen 5 tot en met 11. En daar staat boven het nieuwe leven. Kolossenzen 3, vers 5 tot en met 11. Daar lezen we het volgende. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen, toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile talen uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander. Daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar of skiet, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Tot zover dit gedeelte. U weet dat we de laatste keren wat nagedacht hebben over de beïnvloeding hier in de gemeente door het judaïsme. Dat er Joodse gelovigen waren die de heidense christenen allerlei geboden en verboden oplegden. En zeiden van, joh, als je je aan die lijstjes houdt, dan word je heilig, dan word je zoals God het van jou vraagt. En dan gaat het ook inderdaad, wat hier staat, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Nou, zo wilde men dus mensen gaan veranderen. Nou, Paulus maakt aan de gemeente van Kolossenzen duidelijk dat de grote verandering in iemands leven, en dan zeg ik heel duidelijk, begint bij de wedergeboorte. De wedergeboorte is niet een eindstation, maar een beginstation. De grote, daadwerkelijke verandering in iemands leven begint bij de wedergeboorte. Bij het feit, zoals Paulus zo mooi in 2 Korinthe 5, vers 17 zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Dat kunnen wij niet maken, maar dat is een wonder van God. Hij veroorzaakt die nieuwe schepping. Ik moest daaraan denken, als je nu naar het Messiaanse Rijk kijkt, hè, dan staat er, zie ik schep een nieuwe wereld, een nieuwe aarde. Staat letterlijk in Jesaja. En dan wordt er iets gezegd over die nieuwe aarde. Daar staat dat de slang, een gespeend kind, zal bij het hol van een adder spelen. En daar staat dat de leeuw, de jonge leeuw, zal tezamen met het mestvee, met runderen, grazen. Nou, probeer maar eens een leeuw te veranderen. Probeer maar eens een leeuw te veranderen van een carnivoor in een herbivoor. Ja? Van een vleeseter in een planteter. Nou, daar kun je je hele leven lang over doen, maar het zal je nooit lukken. Nee, toch? Dat kan gewoon niet, want een leeuw is helemaal in zijn natuur een roofdier. En daar kun je tegen praten, je kunt hem africhten, je kunt van alles en nog wat met hem doen. Maar die natuur, die kun je nooit veranderen. Tenzij er een nieuwe schepping komt. En wat lees je dan in Jesaja 11? Dat hij zal grazen met de runderen. Nou, dat is dat veranderende werk kan alleen die nieuwe schepping doen. Dat begrijpt u wel, hè? Nou, die mensen in Kolossen, die wilden dus mensen gaan veranderen. En Paulus zegt, nee, dat lukt je niet. Dat lukt je alleen, de grote verandering vindt alleen plaats wanneer Christus in ons komt. En we een nieuwe schepping worden door de wedergeboorte. En daarom zegt hij ook in dat derde vers van hoofdstuk 3, want wij zijn gestorven. Wij zijn opgestaan. En door het sterven en opstaan met Christus hebben we deel gekregen aan de nieuwe natuur. En wordt ook onze natuur, ons leven, compleet veranderd. Dat is een diepgaande verandering. Vandaar dat Paulus dan dat ook verder uitwerkt in dat vijfde vers. Het eerste vers wat we vanavond gelezen hebben. Dood dan de leden die op de aarde zijn. De leden die verbonden zijn of die gericht hebben op deze aarde. In de Duitse vertaling, de Lutherbijbel, staat het iets anders. Dan staat er letterlijk, hebt gedood de leden die op aarde zijn. Als het ware zo van, het is gebeurd. In de oorspronkelijke taal staat letterlijk, hebt dan gedood. Hebt dan gedood de leden die op de aarde zijn. Als een voldongen feit. Hebt dan gedood de leden die op de aarde zijn. Je kunt eindeloos vechten tegen onze leden die op de aarde gericht zijn. Inspanningen tot het uiterste. Maar je redt het nooit. De enige manier om anders te leven. De enige manier om de leden van ons lichaam. Hè? Paulus zegt op een gegeven moment. Net zoals dat jullie vroeger je leden ten dienste van de ongerechtigheid gesteld hebt. Stelt dan nou je leden ten dienste van God. Ik heb u wel eens dat voorbeeld gebruikt van de bekende Chinese evangelist Wat Meni. Die in de trein zat. En hij was altijd onderweg van zijn werk weer terug naar huis. En er zaten er drie mannen naast hem in de coupé. En die hadden een vierde man nodig om te kaarten. En ze zeiden tegen Wat Meni, wil jij die vierde man zijn? En Wat Meni zei, dat kan ik niet. Nou, en vroeger deed hij het wel. Hij was tot bekering gekomen. En toen vroegen ze, waarom kan je dat niet dan? Hij zegt, ik heb mijn handen niet bij me. Want die handen die ik hier heb, die zijn niet meer van mij. Die zijn van Christus. Ze zijn gestorven. Die leden zijn gestorven. En ze zijn met Christus opgestaan. Het zijn andere handen geworden. Het zijn handen die anders functioneren. Het zijn handen die het sterven. Kijk, als iemand gedoopt wordt, hè? Ik heb u dat verhaal ook wel eens verteld van die Indiaan die gedoopt werd. En net voordat hij onder water ging, zijn hand nog net omhoog stak. Want hij zei, die hand die moet ik zelf nog houden, want daar heb ik zoveel mensen mee gedood. Daar wil ik zelf de controle over houden. Nou, toen zei hij even gelist, ja, dan is die doop als niet gedoopt zijn er nu. Je moet er helemaal onder. Helemaal gedoopt, ons lichaam helemaal onder water betekent, onze handen zijn gestorven en opgestaan. Onze voeten zijn gestorven en opgestaan. Ons hele lichaam heeft het sterven en opstaan, het begraven en opstaan met Christus meegemaakt. En dat bewerkt de grootste verandering in ons leven. Onze leden die op de aarde gericht zijn, zijn niet meer van ons. Ze zijn gestorven, zijn opgestaan. En dat is hetgeen wat Paulus gaat duidelijk maken. Dat moeten we ons als christenen opnieuw, steeds weer opnieuw, moeten we dat beseffen. Het is gebeurd, we hoeven niet elke keer opnieuw dat te doen, want het is gebeurd. Vandaar de letterlijke vertaling, hebt dan gedood. Dat is een voldongen feit, dat is gebeurd, maar ja, besef dat. Besef dat ook werkelijk, dat je handen, je ogen, je oren, je mond, alles wat je met je mond doet, je kunt met je mond zegenen en je kan met je mond gemene dingen doen. Maar dat je elke keer beseft, nee, mijn leden zijn gestorven. Ze zijn opgestaan. Ze zijn met Christus begraven, met Christus opgestaan. Dat is de grote verandering. We mogen het opnieuw, steeds weer opnieuw gaan beseffen. Wat betekent het dat wij met hem gestorven en met hem opgestaan zijn? Nou, die leden, en dan staat er hier, en dat is het bekende rijtje, de leden die op de aarde gericht zijn, en dan wordt er gesproken over hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Dit rijtje was in het Jodendom, in het Judaïsme, een heel bekend rijtje. Daar werden de mensen steeds weer opnieuw mee geconfronteerd. En Paulus gebruikt dit bekende rijtje uit het Judaïsme van, kijk, hier heb je dat rijtje, waar jullie het altijd over hebben. Nou, die leden, die zijn gedood. En het is weggenomen, het is afgoderij en het komt, wat hier staat, uit ons vroegere leven. Het behoort, hè, wat hier staat, daarin heb jij ook eertijds gewandeld toen jij daarin nog leefde. Dat hoort bij je leven van voor je wedergeboorte. Dat hoort niet in het nieuwe leven thuis. Dat is in het leven van, ja, dat past niet in jouw christenleven. Nou, dat is het eerste wat hier staat, van vers 5 tot en met 7. Maar het tweede wat hij dan zegt in vers 8, want dan gaat hij verder. Veel verder nog dan wat het Judaïsme zou zeggen. Want dan zegt hij, we gaan nog een stap verder. Dan zegt hij in vers 8, maar ook nu, maar thans, moet ook gij dit alles wegdoen. Hij legt er nog wat bovenop. En dan gaat het over toorn. Dan gaat het over heftigheid. Dan gaat het over kwaadaardigheid, laster, vuile taal, leugen. Het heeft niet te maken met zonden die het sociale leven raken. Zonden die te maken hebben met je naaste. Het eerste heeft meer te maken met zonden die je tegenover God doet. Met je, ja, naar God toe. Maar het tweede heeft te maken met hoe ga je met elkaar om. En dan staat er ook dat hier staat in vers 9, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd hebt. De oude mens met zijn praktijken. De Bijbel noemt die oude mens ook wel eens de vleeselijke mens. Soms noemt de Bijbel deze oude mens ook wel eens de natuurlijke mens. En soms wordt deze mens ook wel eens Adam genoemd. Het gaat om deze natuurlijke mens, deze vleeselijke mens met zijn praktijken. Hè, er staat heel duidelijk die oude mens met zijn praktijken. Dat hoort bij elkaar. Die praktijken die komen voort vanuit die oude mens. En dan staat er dat we deze oude mens, daar staat een heel mooi woordje in vers 9, ligt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt. Dat woordje afleggen, dat vind je ook terug, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in 2 Petrus 1 vers 14. 2 Petrus 1 vers 14. Daar zegt Paulus, of nee, Petrus natuurlijk, 2 Petrus 1 vers 14. Ja, misschien is het goed om vanaf vers 12 te lezen. Petrus staat daar net voor het einde van zijn leven, dat weet hij, dat heeft de Heer hem duidelijk gemaakt. De Heer had het hem al aangekondigd bij de wonderbare visvangst aan het meer van Tiberias, dat er eens een moment zal komen dat een ander hem zal omgorden en hem brengen naar een plaats die hij zelf niet zou uitkiezen. En dit zei de Heer om hem alvast aan te kondigen met welke dood hij God zou verheerlijken. En er staat er in 2 Petrus 1 vers 12, daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt, ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent of in dit lichaam leef, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet, en dan krijg je datzelfde woordje wat Paulus hier gebruikt in Kolossen, dan zegt Petrus hier, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. Nou, daar gij de oude mens afgelegd hebt. En wat betekent dat? Dat zijn oude mens afgelegd is in het sterven van Christus. Die oude mens is afgelegd. En dat is ontzettend mooi, dat woord, dat precies hetzelfde woord wat Paulus hier gebruikt, daar wij de oude mens met zijn praktijken afgelegd hebben. De dood ingebracht hebben in Christus. En dat is gebeurd, en dat mogen we ons elke keer weer opnieuw herinneren. Dat mogen we ons te binnen brengen. Dat die oude mens, die hebben we afgelegd met die praktijken. En als steeds die praktijken weer omhoog komen, en je moet eens weten hoe vaak dat voorkomt onder christenen, heftigheid, laster, hoe makkelijk je over anderen kunt lasteren, als je er zelf maar beter van wordt, vuile taal soms uit je mond, dan heeft het allemaal te maken met de praktijken van die oude mens. En die hebben we afgelegd. Die is in de dood afgelegd. En dan staat er, en we hebben de nieuwe mens aangedaan. Dat nieuwe leven hebben we aangedaan. Die nieuwe mens, die innerlijke mens, is de mens die wij niet zijn. Maar dat is Christus in ons. Dat is die innerlijke nieuwe mens in ons. En die nieuwe mens, wanneer we die aangedaan hebben, wanneer we die door de wedergeboorte ontvangen hebben, en ik zei u net, wedergeboorte is niet het eindpunt, is het beginpunt, is de start met ons geloofsleven met de Heer Jezus. Maar ja, aan de ene kant is het het beginpunt, maar er is ook niet meer dan wedergeboorte. Na wedergeboorte is niet nog iets. Dus het is het complete. Maar in die wedergeboorte heb je ook steeds die, en wat hier staat, de nieuwe mens aangedaan hebt die vernieuwd wordt. We hebben de nieuwe mens, maar die ook vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Nou, dat vernieuwd worden, dat misschien wel goed om dat even op te slaan uit 2 Korinthe 4. Daar staat in 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 18 staat. Daar staat, en wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heren die geest is. Hier zie je dus dat wij veranderen, steeds verder veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En als u dan kijkt naar het vierde hoofdstuk, inderdaad wat ik net zei, van 2 Korinthe 4, vers 16, dan staat er, daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Er zit dus vernieuwing in. Het vorige vers zegt dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken, op God zelf mogen gaan lijken. En hoe komt dat? Nou, als we nou toch 2 Korinthe 4 bij ons hebben, voor ons hebben. Het geheim is, en dat staat in vers 10 van 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 4 vers 10, te allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbaar. Twee keer staat het hier dat het leven van Jezus in ons, door ons heen, zichtbaar wordt. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het nieuwe leven. Het leven van Christus in ons. Nou, en als Paulus het in de Colossensebrief het heeft over deze verandering in je leven. Niet een verandering die je als het ware opgelegd wordt, met allemaal ge en verboden. Maar die verandering die van binnenuit komt door Christus in ons. De oude mens afgelegd. De leden die op de aarde gericht zijn. Zijn weggenomen. Ze zijn gericht op Christus. En dan staat er in vers 11, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood. Besneden of onbesneden. Barbaar of skiet. Slaaf of vrije. Geen onderscheid. De zondige natuur werkt in iedereen op dezelfde manier. Dat is geen onderscheid. De zonde kom je in allerlei culturen, in allerlei landen, onder allerlei volken op dezelfde manier weer tegen. Dat zijn de zonden. Het is heel gek, maar je ziet ze overal weer terug. Maar zo is het ook met het nieuwe leven. Ook het nieuwe leven openbaart zich in elke cultuur op dezelfde manier. Christus in ons. En er worden hier vier verschillen genoemd. Griek en Jood heeft te maken met een nationaal verschil. Besneden of onbesneden heeft te maken met religieuze verschillen. Barbaar en skiet. Ik heb eens even nagekeken wat nou een skiet is. Heeft niks met muskieten te maken of zo. Maar barbaar, in het Grieks wordt hier het woordje barbaros gebruikt. En de barbaros, dat was een uitdrukking voor de bewoners van het Romeinse Rijk. De barbaros, dat waren de Grieken, of het Griekse Rijk. En de skiets, ja, die woonden buiten het Griekse Rijk. Bij de skiets dacht men het meest aan de volkeren rondom de Zwarte Zee. Dus dan heeft het ook te maken met een cultuurverschil. En als er als vierde staat slaaf of vrije, dan heb je met een maatschappelijk verschil te maken. Wat voor verschillen er ook zijn tussen mensen, het geldt voor iedereen. Zowel de zondige natuur als het nieuwe leven. En dan eindigt Paulus op zo'n prachtige manier, dit stukje in vers 11. Want dan staat er maar alles en in allen is Christus. Dat is de slotsom. Alles is Christus. Dat betekent Christus is voor ons onze vergeving. Christus is voor ons verlossing. Christus is voor ons bevrijding. Christus is voor ons vernieuwing. Christus is voor ons Gods wil in ons leven. Christus is voor ons onze heiliging. Alles is Christus. En er zit niet van ons bij. Alles is Christus. Begrijpt u? Dit leert Paulus. Alles is Christus. Er zit helemaal niets van mij bij. Want ik moet alleen maar sterven. En het gaat om het leven van Christus in mij. Alles is Christus. En dan zegt hij zo mooi, en in allen. Christus in allen. Dat geldt voor iedereen. De zeer religieuze, de a-religieuze, de heidenen, de joden. Voor iedereen geldt het, Christus is alles in allen. En dat brengt de grootste verandering in ons persoonlijk leven. Nou, dat wilde ik naar aanleiding van dit stukje met u doornemen.